Ook dat u elke week weer sprekers bij ons brengt. En we zijn deze week heel dankbaar dat u Henk Rothuizen veilig hier gebracht heeft om uw woord te verkondigen. We willen vragen of u met uw geest bij hem en bij ons wilt zijn, zodat de woorden die hij gaat spreken uw woorden zijn en dat die woorden bij ons ingang mogen vinden, zodat we daar ook door gevoed gaan worden. Bedank u daarvoor en wil u vragen om een zegen over Henk, de woorden die hij gaat spreken. Amen.
Amen, dankjewel. Oké, goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Ik sta aan?
Ja.
Oké. Ik zal me zo meteen even voorstellen, maar Wendy, ik moet je erg bedanken voor dat hele mooie lied aan het eind. Het was 1988 dat Brad Alford, dat ik die ontmoette in Santa Cruz, in net onder San Francisco. En dat hij dit lied zong. En ik heb toen aan iemand bij ons in de gemeente, Anne Groeneboer, gevraagd, dit gaan we even vertalen. Dus dat is echt voor mij een heel waardevol lied. Brett is overigens monnik geworden. Ik hoop niet dat dat het gevolg is van het te veel zingen van dit lied. Voor iedereen. Maar ja. Elohim, nog even erop doorgaand, is ook meervoudig en enkelvoudig. En je kan dat mannelijk en vrouwelijk vertalen. Dus om de grootheid van God. Elohim zegt veel over de grootheid van God. El is gewoon God. Elohim is, ja, daar zit meervoud in en... heel moeilijk woord, maar daar komen we zo meteen op terug. Even nog me voorstellen. Ik ben dus Henk Rothuizen. Ik ben 63 jaar. Allemaal even zeggen, dat hadden we nou echt niet verwacht. Ja. En, dus dat betekent dat ik 3 kleinkinderen heb. Eigenlijk, ja, en de 4e is op komst. Dus ik ben een gelukkig mens. We hebben een samengesteld gezin, Joke en ik. Met totaal 6 kinderen en dan 3 kleinkinderen nu. Dat worden de 4. Dus ik werk bij de Evangelische Omroep als hoofdnazorg. En ik heb in januari mijn gemeente, een Raafelgemeente in Rotterdam, overgedragen aan mijn opvolger. Dus die heeft nu al ellende en ik mag gewoon genieten van lekker preken. Ja, dat. Vorig jaar ben ik hier voor de eerste keer gekomen. En ik vind het erg fijn om weer opnieuw bij jullie te zijn. En ik mag echt wel zeggen dat jullie aanbidding echt heel fijn is. Meestal word je overdonderd door de muziek, maar hier is dat heel goed geregeld, dat proficiat. Dat geeft de gemeente ruimte om zelf ook in zijn uitdrukking mee te mogen doen. Ja. En ik was gisteren ook natuurlijk bij Symphony. Als je bij de EO werkt, dat moet ik overslaan. Bovendien, ik moet iedereen opvangen als dat als wat gebeurt. Oké. Ik wil met jullie gaan praten over wie is God. En dat van Elohim, dat is toch wel heel mooi, sluit er wel op aan. Het is een vraag waar we allemaal wel mee lopen. En waar ook heel veel mensen mee lopen. Wie is God nu eigenlijk? En vaak denkt men wel, er is wel iets. Of er moet wel iets zijn. Dat iets, maar dat moeten we dan God noemen. God is bovendien een Germaans woord. Dat zegt ook nog niet zo gek veel. Goden. Maar waar zet je dat neer? En op allerlei manieren zoeken mensen naar God. En sommigen zeggen zelfs God te kennen. Waarbij je ook nog eens een keer mag zeggen, is dat nou eigenlijk zo? Ken je God? Is wat u en ik God noemen ook werkelijk God? Daar wil ik met jullie een klein beetje over nadenken. Waar komt dat verlangen nou vandaan dat u en ik allemaal, of laat ik het nog verder zeggen, de mensheid toch wel zoekt naar God? Nou, als christen, dan kan moeilijk een betoog gaan geven van Jan Alleman over hoe de hele wereld erover denkt. Maar als christen zeggen we, het verlangen dat wij naar God verlangen, dat komt voort uit de schepping. Omdat God onze schepper is. En dat wij geschapen zijn naar zijn beeld. Dus we lijken op hem. We hebben iets van God. Zijn vingerafdruk zit in ons. We zijn als het ware zijn vingerafdruk. Nou, om dat nou een klein beetje uit te beelden, heb ik de medewerking van 4 mensen nodig. Die heb ik van tevoren al gewaarschuwd. Dus Wendy, Rex, Dirk-Jan en Patrick, jullie mogen even komen. Ja. En jullie moeten hiervoor gaan staan. Of, ja, want dan kan iedereen je zien of niet? Of is het daar beter? Ik ken de pilaren niet. Dan weet ik niet wie is precies, maar goed, Wendy. Dat is heel duidelijk. Jij bent?
Rex.
Rex, jij mag God de Vader spelen. En dan mag, ja, Dirk-Jan die mag God de Zoon spelen. En Wendy, jij mag de Heilige Geest spelen. Want het Heilige Geestwoord Ruach is vrouwelijk. Dus alleen Jezus spreekt weer over hem in het Grieks. Dus wat dat betreft heb je weer dat probleem met El-Elohim en zo. Maar jullie zijn met z'n drietjes, mogen jullie God even uitbeelden. En Patrick, jij komt zo meteen, hoor.
Ja,
nee.
Nee,
nee, nee, nee, nee, nee, nee. Jij speelt de mooiste rol daar. Ja, ja. Van jullie drietjes wordt gezegd dat jullie een eenheid zijn. Dat jullie liefde zijn. God is liefde. Jullie zijn de eenheid. En er is volkomen harmonie bij jullie. Kunnen jullie dat met z'n drietjes uitbeelden? Van hoe ziet dat er nou uit? Als je... Ja. Nou, dan vind ik dat deze twee nog niet echt een eenheid zijn.
Ja. Okay.
Kijk. Is dat ook liefde zo, dat vasthouden? Nou, dat is beter, ja, dat vind ik wel. Nou, dan moeten jullie ietsje naar voren gaan. Ja, die kant op. En een beetje meer ruimte maken, want dit is wel heel close, hoor.
Dat, ja.
Maar met een klein beetje hulp zeg je dus, hier staat eenheid, liefde, gemeenschap. Geeft er maar allerlei woorden aan. Nou is het bij mij zo in het natuurlijke leven. Als je liefde hebt en gemeenschap, dan gebeurt daar wat. Dat heet ook schepping. Dan wordt er iets gecreëerd. Dus als jullie vader, zoon en geest zijn die in volkomen eenheid met elkaar leven en in volkomen liefde en gemeenschap met elkaar, wat gebeurt er dan? Met andere woorden, God kan niet anders dan scheppen. Dat is een eigenschap die bij hem hoort, die ook goddelijk is. Dus Patrick, daar kom jij om de hoek. Jij bent de schepping, Adam. Dus ik zou zeggen, waar ben je, kom jij vandaan? Kan je dat hier in dit plaatje inbeelden? Daar heb ik niks gezegd, hè. Ik heb er alleen gevraagd, waar kom jij vandaan? En hij kruipt erin. Dan ga ik wat tegen jullie zeggen. Dit beeld van Patrick, waar die nou staat, dat is jullie bestemming. Dat is waar je thuis hoort. Dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait. Dat je leeft van aangezicht tot aangezicht met God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Mag eens alle drie even aankijken. Patrick? Ja. En je kan niet naar de een kijken zonder dat je bewust bent dat die ander er ook is. Dat is een gemeenschap. Alleen Patrick, in de Bijbel gebeurt er iets. Patrick die denkt op een dag van, daarbuiten dit kringetje is het veel mooier dan hier binnen. En dan gebeurt er wat. Kan je dat ook uitbeelden? Nou staat er in de Bijbel dat je in de bosjes kruipt. Maar dat zou ik maar niet doen. Ja. En dat de Vader stuurt de Zoon. Zo lezen we dat, hè? Dus de Zoon gaat hem redden. Kan je dat uitbeelden? Dat zou ik niet zo doen. Nee. Nee, want de Zoon zegt dat hij niets doet tenzij hij de Vader ziet doen. En dat hij volkomen één met de Vader en de Heilige Geest blijft. Dus als hij iets doet, hoe doet hij dat dan? Dus zo gebeurt het. En dat vergeten wij vaak, want wij denken erg Grieks. We halen die drie uit elkaar en dan gaan we heel moeilijk doen. Jullie worden bedankt. Applausje voor hun. Nou, we hebben het in de aanbidding al gehad over El Elohim. En die enorme ruimte die er in dat woord zit. We hebben hier geprobeerd een beetje uit te beelden met menselijke voorbeelden van wie God is en hoe dat met die schepping zit. En dan denken we dat we hem kennen. Maar dat kennen kan ook wel zijn van, kennen we nou uit ons hoofd, kennen we hem van verhaaltjes. Ik kom wel eens bij de Chinees of bij de tandarts en dan ligt er altijd zo'n blad als Story of zo, weet je wel. Het privé is ook nog zo'n blad, hè. En dan lees je van alles over celebrities of bekende Nederlanders. Maar als ik die plaatjes bekijk, ken ik ze dan. Ik ben vorige week afwezig geweest, maar er was geloof ik een interview met Willem-Alexander en Maxima. En na dat interview kennen we ze echt, hè. Kennen we dan? Ken jij God of ken je God van horen zeggen? Of met je hoofd? Of ben je bewust in welke bestemming je werkelijk leeft? Wat zegt dit beeld nu boven alles? Dat beeld wat ik heb geprobeerd uit te leggen. Martin Buber zegt het heel mooi. In het begin was er relatie. God is een God van relatie. Als jij terugkomt op je bestemming, weten wie je bent in Christus, dat je een schepping bent van hem, dat je daar thuis hoort, wat we net zeiden, is dat een relationeel beeld. Helaas, we leven in de westerse wereld, kan het christendom wel eens vervallen in het, we kennen een catechismus uit ons hoofd. Of we zeggen, ik weet dat Jezus mijn redder is, ik ben gered. En dan hebben we het over een bestemming in de hemel bijvoorbeeld. Ik was gisteren op de Nederlands Zingdag en Symphony of Life en ik moest voor de radio en vertellen wat mijn levenslied was. En toen vertelde ik dat dat levenslied tot me kwam omdat de Heer tot me gesproken had. Waarop, en dat is dus gewoon een christelijke radio-uitzending van, hoe zit het dan? Kan je dan Gods stem verstaan? Ik zei, nou, ik dien geen totempaal. Want dat zegt de Bijbel van afgoden. Stomme, houten beelden. Mijn God spreekt. En als ik hem niet kan verstaan, ja, dan ligt het hoogschijnlijk aan mij. Want hij spreekt wel, hij wil die relatie wel. En de mate waarin ik hem versta is een zaak van de relatie die je ontwikkelt. Dus kennen we hem echt? Of is het misschien eerlijk om te zeggen, zowel voor jullie als voor mij, dat je dingen wel hoort, maar dat we een klein beetje op spoorloos lijken. Of op, hoe heet dat andere weer? Dat programma van dat je iemand vermist is. Hè? En dat ze op zoek gaan en dat zo'n meisje uit Colombia hier opgevoed is, dan eindelijk de moeder een keer ziet of de vader een keer ziet. Die programma's trekken enorm veel aandacht, waar of niet? Maar zit er niet ook onze zoektocht in van, wie is God nu werkelijk voor mij? Hoe is die? Dan komt dus de volgende vraag om de hoek zetten. Hoe komt het nu dat we hem eigenlijk niet kennen? Want als we geschapen zijn binnen die eenheid van God, wat is er dan gebeurd dat we God niet kennen? Wat is er gebeurd? Nou, allereerst natuurlijk weten we dat we in zonde gevallen zijn. De mens is in zonde gevallen. Maar we weten ook dat Jezus die zondeval teniet gedaan heeft. Dat de relatie tussen God en jou en mij weer goed kan komen door het werk van Jezus Christus aan te nemen. En de meesten die hier zitten zullen dat gedaan hebben. Ik heb Jezus als mijn redder en verlosser aangenomen. Daarom aanbidden we hem ook. Maar hoe komt het dan dat niet 100% gelijk weer helemaal is zoals Adam en Eva hadden? Je zou toch zeggen van, zo was het ooit bedoeld. Wij hebben een fout gemaakt, we zijn in zonde gevallen. Jezus is gekomen om die zonde teniet te doen, dus het is weer zoals het was. Nou, in principe is dat ook zo. Maar helaas hebben u en ik iets heel vervelends. We hebben te maken met de gevolgen van de zondeval. We hebben te maken met wat er in die zondeval fout ging. En het verlossingswerk van Jezus Christus is 100% volmaakt, maar er zit ook nog een gedeelte bij onszelf. Tuurlijk, u moet zich bekeren, en dat hebben de meesten van ons gedaan, waardoor je gered bent en het eeuwig leven hebt. Maar om hem te leren kennen moet er nog wel wat meer gebeuren. En dat betekent dat we de dingen van het verleden, van de zondeval, de gevolgen, dat we daarin moeten opgroeien, dat we moeten zien wat daar aan fout zit. Dat heet discipelschap. Dus het is goed om eens even te gaan kijken, wat gebeurde er nou precies bij die zondeval? Want daar maken we ook wel eens wat van die kleine gedachtensprongetjes die we wel eens wat overslaan. De zondeval van de mens begint met een gesprek tussen de slang, Satan, en de vrouw, de mens. En dan staat er in Genesis 3, vers 1. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Daar lees je snel overheen. Maar daar zit iets meer in dan alleen maar een leuk vraagje. Daar zit misleiding in. De zondeval begint met de misleiding van Satan. Is het waar dat God gezegd heeft? Is het waar dat God zegt dat hij zo is? En hij zaait twijfel. Twijfel of God nu wel werkelijk is wie hij zegt dat hij is. En de mens, die heeft die twijfel in zijn hart ontvangen. Die twijfel, als je die wat doortrekt, komt neer op van, God houdt wat achter hoor. God heeft wel gezegd dat je van geen enkele boom mag eten en dat het volmaakte leven bij hem is. Maar daarbuiten is ook nog wel wat hoor. En eigenlijk kan je God niet helemaal vertrouwen, want God heeft wellicht wat achter zijn rug. Misschien heeft God wel een geheime agenda. En je weet nooit zeker of God wel is wie die is dat hij zegt. God zegt wel dat hij dat en dat is, maar... En weet je, wij kijken bij de zondeval vooral naar de daad van de zonde. Wij vinden de appel of peer of wat voor vrucht ook was die Adam gegeten heeft, dat is de zondeval. Wij vinden overspel een grove zonde. Wij vinden stelen een grove zonde. Maar al die zonde begint altijd met een misleiding die ervoor zit. Overspel is, mijn huwelijk voldoet niet, dus ik zoek daarbuiten iets. En dat begint altijd met onvrede over dat wat je al hebt ontvangen. Toon mij een man en een vrouw die volkomen overtuigd zijn dat ze bij elkaar horen en dat God in hun midden staat, en ik toon je iemand waar geen overspel gepleegd zal worden. Omdat ze tevreden zijn met wat ze hebben. Helder toch of niet? Daar hebben jullie geen last van. Jullie kijken me allemaal zo aan van waar heeft die man het over? Ik heb dat niet met vrouwen, ik heb dat wel met auto's. Dat is wat makkelijker om te beleiden ook. Hè? Ik vind de mijne altijd net te klein. En ik vind die andere net mooier. Kennen jullie dat? Dat gevoel? En dat begint met de misleiding. Wat ik heb is eigenlijk niet goed genoeg voor mij. Dus ik heb recht op wat beters. En of dat andere dan beter is, weet ik niet. Vorig jaar heb ik daar een hele zware les in gehad. Ik dacht dat een Mercedes een echt betere auto was voor mij. Dat was die ook. Hij was ook een stuk duurder. En toen ik daar met de Heer over sprak van hoe zit het nou, toen zei de Heer, ik gun je dat van harte. Maar dan gun ik je ook de rekeningen die erbij horen. Ja. En zo simpel is het toch. En als je denkt dat de Heer zo niet kan spreken, nou en of. Tenminste, bij mij wel. Heel ontnuchterend, heel vervelend. Maar het zit hem in die misleiding. En let op wat er gebeurt. Als dan de zondeval heeft plaatsgevonden, dan gaat God de mens weer opzoeken. En dat vind je in vers 8. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang, omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Nou, heel even dat stukje laten staan van wat er staat. En dan eerst een vraag. Is God nu veranderd in dat verhaal, ja of nee? Ik hoor weinig antwoorden. Ik ga het nog een keer. Nee. Wie is er wel veranderd? Dat moet je goed oppakken. Want ik heb wel eens de indruk gehad, en die verleiding is natuurlijk altijd, of laat ik het anders zeggen, die misleiding komt ook weer op je af. Alsof God als een boze tiran die Hof van Eden binnen is gekomen van, waar ben je? Maar staat er helemaal niet. Er staat gewoon dat God, zoals hij gewoonlijk was, in de avondkoelte de mens opzoekt en hij is zijn vriendje kwijt. En dus roept hij, waar ben je? En het is Adam die iets heel raars zegt. Hij zegt, ik hoorde u. Dus hij hoorde God aankomen. En hij was zich bewust van zijn eigen zonde. En werd hij dus bang. U zult me wel straffen. Er zal wel wat gebeuren. En ik werd bang, want ik ben naakt. Ik kan zien wat er bij mij fout is. En dus verstop ik me. Ik ga in de bosjes kruipen. Wat we bijna met Patrick wouden doen. Hij gaat in de duisternis zitten. De mens verbergt zich van nature voor God vanwege zijn zonde. En dan weten we allemaal wat erna gebeurt. Adam die beschuldigt zijn vrouw. En met zijn vrouw beschuldigt hij God. Ik heb niks gedaan. Zit met mij wel goed. Terwijl alles bij de mens fout zat. Nee, het is die vrouw die u mij gegeven heeft. Dus in principe, ik ben wel in zonde gevallen, maar waarom heeft u er niks aan gedaan? Waarom hebben u dat niet verhinderd? Waarom hebben u mij niet beschermd? Dat zijn vragen die mensen heel vaak aan God stellen. Vader, waarom heb ik die Mercedes gekocht en waarom is die zo duur? Nou, ik gun je wel een Mercedes, maar ik gun je ook de rekening. Dat is jouw keus. Als de Heer zich druk moet gaan maken over welke auto ik moet gaan rijden, heeft hij echt een administratiekantoor nodig, toch? Dat hij me wil zegenen is, is ook waar. En daar moet ik samen met hem gewoon mijn leven voor inrichten. Stuk zegen van hem, stuk eigen verantwoording van mezelf. Wat is er nou aan de hand? Adam valt in zonde, daar is hij 100% verantwoordelijk voor. En die projecteert zijn zonde op God en op de mensheid. Of op God en op zijn vrouw. Die vrouw die u mij gegeven heeft. Met andere woorden, Adam leeft in de duisternis en projecteert datgene wat er in hem zit op God. En hij zegt dus, ik kan u niet zien. Ik zit in de bosjes en u bent niet wie u zegt dat u bent. En u houdt ook niet van mij. Het is onmogelijk dat God van mij kan houden, want moet je weten wie ik werkelijk ben. Ik weet wie ik ben. Als je in mijn bosjes zou komen en je zou werkelijk zien wie ik was, is onmogelijk dat God van mij houdt. En dat God liefde is, ah joh, dat kan toch niet? Waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Laten we eerlijk zijn. En projecteren is ontzettend makkelijk als je lekker achter je dikke brillenglazen in je eigen duisternis blijft zitten. En we denken dus, Gods stem verstaan. Ah, kan niet. Je denkt er niet dat God tegen mij gaat spreken. God van mij houden, kan niet. En jij en ik, in grotere of meerdere mate, houden we onze bril op en we zien het niet meer. Het Nieuwe Testament begint heel mooi. Vooral Johannes. Johannes die schrijft, als hij het Nieuwe Testament begint, over Jezus, de oplossing van God. En dan staat er, in het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En dan staat er heel triest, en de duisternis heeft het niet begrepen. Niet gepakt hier. Niet durven pakken misschien zelfs. Jezus vertelt ons niet alleen wie God is, hij laat ons ook zien wie God is. Want Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. Ik doe niets tenzij ik de Vader zie doen. En als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Met andere woorden, Jezus stelt zich gelijk aan God. Hij zegt letterlijk dat hij God is. En met het feit dat hij zegt dat hij God is, haalt hij de woede van de mensheid op zijn nek. Wie denk jij wel dat jij bent? En dat is een hele dikke bril. De kern van God leren kennen zit dus bij Jezus. als je werkelijk wil weten wie God is, moet je naar Jezus kijken. En dan moet je God zien zoals Jezus hem uitbeeldt. En dat gaat iets verder dan, je kan God leren kennen uit de Bijbel. Ik doe niets af van de waarheid van de Bijbel. Maar de Bijbel is niet de Koran. Jezus is de openbaring van wie God is. En de Bijbel bevestigt dat. Als we dus naar Jezus kijken, dan vraagt dat ook van ons om onze bril af te zetten. En die bril afzetten, dat heet gewoon bekering. Als ik vragen heb van God, hoe kan dat nou? Moet ik me realiseren van, zeg ik dat nou vanuit mijn bosjeshouding? Of ben ik bereid me te bekeren? Bekering, het woord metanoia, betekent anders denken. En durven u en ik een keer te zeggen, Vader, ik kap ermee te denken dat ik weet hoe u in elkaar zit. En ik ga eens aannemen dat als u zegt wie u bent, dat dat waarheid is. Dat ik dat ga geloven. De diepste bekering die u en ik kunnen maken, is niet je bekeren van je zonde. Want de grootste zonde is niet overspel of stelen. De diepste bekering die u en ik kunnen maken is anders over God gaan denken dan wat u dacht. En als God zegt, ik ben liefde, en u heeft er vragen over, dat brilletje afzetten en zeggen, ik ga dat eens aannemen dat u dat bent. Want Jezus bewijst het. En als u zegt dat, dan ga ik dat geloven. Dus het is heel belangrijk om eens te kijken, wat zegt Jezus nu exact over God? En de kern van het evangelie zit voor mij in Matteüs 11, vers 25 tot 30. Dan zegt Jezus, ik loof u Vader, Heer van de hemel en van de aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid en belast zijn. Ja, dat is oude vertaling, sorry. Jullie die vermoeid zijn en onder lastige gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat zegt Jezus daar nu? Heel simpel, hij zegt dat God zijn Vader is. Hij zegt dat God jouw Vader is. Dat is het beeld wat God, wat Jezus schept. En dat is revolutionair als Jezus dat op dat moment zegt. Hij laat God zien als een Vader en als onze schepper. Let op. In de hele Bijbelse geschiedenis, en je mag het zelf gaan nalezen, is er in het Oude Testament niemand, maar dan ook letterlijk niemand, die God aanspreekt met de woorden mijn Vader. Adam niet, Mozes niet, Abraham niet, Noach niet, David niet, noem ze maar allemaal op. Er is er niet één die zegt, mijn Vader. De eerste die dat doet, is Jezus. Er zijn 15 referenties in het Oude Testament naar God als Vader. Maar altijd algemeen. De Vader van het hele volk. Niet één keer lees je dat iemand tot God bidt of tot God nader komt en zegt, mijn Vader. Jesaja noemt God de vader van het volk, maar zelf bidt hij niet tot zijn vader. David komt ook dichtbij. U bent als een vader voor uw volk. Weer heel algemeen, maar hij bidt zelf niet één keer mijn vader. En dan komt Jezus. En let op, in het Nieuwe Testament, alleen al in het evangelie van Johannes, 100 keer refereert Jezus aan God als zijn vader. 15 keer in het Oude Testament, 100 keer in het Evangelie van Johannes alleen al. 79 keer in de Synoptische Evangelie, de andere Evangelieën. En 250 keer in het hele Nieuwe Testament lees je referenties over God als een persoonlijke vader. Oude Testament, niet één persoon, 15 referenties, 250 keer in het Nieuwe Testament. Even wakker schudden. Enig idee wat de boodschap van het Nieuwe Testament is? Enig idee? Ja, dat Jezus je redt van je zonde. Ja, dat zit erin. Ik ga het wat verder trekken. Mag ik even zeggen, nee, dat is het niet. Weet je wat de boodschap van het Nieuwe Testament is? God schreeuwt het uit. Ik ben je vader en ik wil je terug. En als jij dan zegt, ja, maar er zit zoveel zonde tussen u en mij. Dan zeg ik, ook daar heb ik voor gezorgd in Jezus. Maar het evangelie gaat verder dan alleen maar je redding. God wil je vader. God wil je papa zijn, zou je kunnen zeggen. Als ik dat zeg, papa, dat is een... Daar moet je niet blijven zitten. Vader, mijn vader, betekent ook, zoals ik over mijn vader praat, die al lang overleden is. En zoals ik de laatste jaren tot hem sprak. Dat was mijn vader, met groot respect. Ook een voorganger geweest. Man was een geweldige bijbelleraar. En ik kijk nog steeds terug met groot respect naar hem, maar blijf wel mijn papa. Ik hoop dat je dat oppakt. En dan zegt Jezus deze woorden. Niemand weet wie de vader is, dan dat weet alleen de zoon. En aan ieder aan wie God het wil openbaren. Met andere woorden, God wil aan jou, of Jezus wil aan jou en aan mij, openbaren wie God als vader is. En dan zegt hij dat heel mooi. Dan zegt hij, kom maar bij mij. Ik heb altijd die tekst van kom dan tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, altijd los uit de context gelezen. En ik preek al 30 jaar. Ik heb heel vaak daar preken over gehouden ook. En ook gehoord. Maar nooit in de context van dat de rust en de vrede die God ons geeft, of Jezus ons geeft, dus zit in het openbaar worden van God als vader. Ik heb altijd gedacht, nee, je moet bij Jezus komen, je zonde bij hem brengen. En dan gaat hij je vertellen wat je moet doen en bla en bla en bla. En dan is die last licht en heel vaal. Overigens niks verkeerds aan hoor. Het is altijd goed om bij Jezus te komen met wat je ook doet. Maar de essentie wie dat Jezus zegt is van, niemand kent de Vader dan de Zoon en aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom dan bij mij. Ik kan het je openbaren. Ik kan je laten zien wie God werkelijk is. Ik kan die bril van jouw neus afhalen. En we moeten allemaal eerlijk zijn. Ik heb nog steeds zo'n bril op. Er is al aardig wat van dat zwarte weg. Maar hier en daar zit nog wel wat schakering. Ik twijfel soms ook aan God. En u ook. Of niet soms. Weer grote stilte. U ook toch, of niet? We twijfelen allemaal wel eens aan God. Zeker als iemand ziek wordt. Zeker als iemand plotseling overlijdt. Zeker als het leven tegenzicht. Ineens hebben we die bril weer op. En waar is God nu in dit geheel? Hoe kan dit nou gebeuren? We hebben toch gebeden? En ik heb dat ook. We zijn allemaal wel eens boos op God. Nou, schrik niet, dat was Jona ook en God komt Jona ook tegemoet. Was Job ook en God komt ook Job tegemoet. Het is helemaal niet erg om die vragen te stellen, maar wel om op een gegeven moment te komen van, ik weet het niet, maar ik weet één ding, ik kan bij Jezus komen met al mijn vragen. En ik weiger aan te nemen dat God geen God van liefde is. Want dat heeft Jezus me laten zien. Dat ik dan met vragen blijf zitten, daar kan ik mee leven. Een goed christen leeft met grote vragen. Een farizeeër weet alle antwoorden. En dat meen ik echt. Je denkt de antwoorden te hebben. Kom bij Jezus en laat die bril van je neus afhalen. Dan laat hij de Vader zien. Ik wil afsluiten met een hele simpele vraag. Wie is God voor jou? Wat gebeurt er met je als je ineens even stilgezet wordt bij een woord als Elohim? Komt er een verbazing in je op? En iets van, dit is mijn God, die ik mag kennen als mijn vader. En ik ken hem als mijn vader. Maar ja, ik ken hem als mijn vader, maar ik wil hem nog beter kennen als mijn vader. Wie is God voor jou? En durf je te geloven? Wil je je bekeren? In het feit dat als Jezus openbaart wie de Vader voor je is, dat daar alle rust en vrede in zit die jij nodig hebt. Zo'n mens stil zijn? Vader in hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus, we willen u bedanken dat u laat zien in Jezus dat u onze schepper en onze vader wil zijn. En Vader, als we hier als gemeente bij elkaar zijn, dan weten we allemaal dat we ook nog zo'n donker brilletje op hebben. En wellicht wil je met me meebidden. Vader, ik kom tot Jezus. Ik zoek Jezus. En in Jezus wil ik zien wie u bent. En ik zet mijn hart wagenwijd open. Dat Jezus, u de Vader, meer en meer openbaart in mijn leven. En ik belijd dat ik soms trap in die misleiding dat u God niet bent wie u zegt dat u bent. Daar vraag ik vergeving voor. Ik wil u kennen, Heer. Vader, ik nodig u van harte uit in mijn leven. Jezus, ik kom tot u. En de rust die u belooft, die zoek ik. Amen. Wendy, wil je het overnemen?
Ja, eigenlijk had ik nu een ander lied bedacht, maar na deze mooie woorden, dankjewel, wil ik eigenlijk even nog even terug naar Heer, u bent El Elohim. En wil ik eigenlijk dat lied nog een keer zingen. En vooral het stukje, toon mij uw glorie aan het eind, ik wil u kennen, Heer.